Sander Schimmelpenninck en welkom bij de tweede aflevering van Make the Call, een podcast van Quote en McKellen. In deze podcast interview ik jonge ondernemers over levensveranderende beslissingen, dus Make the Call, die hun leven of bedrijf hebben beïnvloed. Ondernemerschap gaat immers niet alleen om een goed idee of doorzettingsvermogen, maar ook om het vermogen om je aan te passen en in te spelen op veranderende omstandigheden. Vandaag praat ik met Aart van Veller, oprichter en boardmember moet ik zeggen, van energiebedrijf Van de Bron. En ja, ook een beetje een oude bekende van mij. Hoe kennen wij ook alweer Aart? Vertel eens.
Nou, ik weet niet of dat voor deze podcast is, Sander, maar...
Nou, ik zal het verklappen. We hebben ooit achter hetzelfde meisje aangezeten. Dus we waren een soort van vijanden, maar we vinden elkaar nu geloof ik wel aardig. Aart, je bent ondernemer, maar je komt niet echt uit een ondernemersgezin of een ondernemershoek. Vertel, waar ben je opgegroeid?
Nou, mijn ouders waren eigenlijk een beetje hippies. Hè? Dus die verzetten zich heel erg tegen het systeem, werkten beide in de gezondheidszorg en protesteerden met wakker dier. En het waren echt mensen die zich tegen het systeem inzetten en dat bevechten. En ja. Vooral vertelde wat ze er allemaal slecht aan vonden.
Ja, dus mensen die eigenlijk ook niet deel van het systeem wilden zijn om het anders te maken, maar echt alleen maar tegen het systeem waren.
Ik vergelijk het wel eens met mensen die eigenlijk het liefste op een hutje op de hei gingen wonen en zich wouden onttrekken aan het systeem. Inderdaad. Ja.
Ja. En waarom was jij anders? Waarom ben je niet ook lekker gewoon biologisch dynamisch tegen het systeem gaan zijn?
Ja, als puber verzet je natuurlijk enorm tegen je ouders, tenminste ik. En helemaal als ze een beetje extreem zijn op zo'n gebied.
Ja.
Dus ik wou succesvolle bankier worden of zakenman. Dat was mijn eerste gevoel. Ja. En op een gegeven moment, ik denk ik was een jaar of 17, toen kreeg ik een boekje van mijn aardrijkskundeleraar, De Grenzen aan Groei, Limits to Growth. Al heel oud boekje, 1972 geschreven.
Club van Rome was dat.
Klopt, ja. Ja, een club wetenschappers en politici die dus een boekje hadden geschreven. Vrij wetenschappelijk onderbouwd. De eerste computersimulatie hadden ze gemaakt die eigenlijk voorspelde wat er gebeurde met ons ecosysteem.
Ja.
En dat was wel een soort wake-up call, kan je zeggen. Want dat was voor het eerst dat het niet ging over een soort zweverig, vaag, geitenwolle sokken verhaal. Maar echt een hard, wetenschappelijk goed onderbouwd verhaal over waarom we het anders moeten doen. Waarom we de economie eigenlijk anders moeten inrichten. En dat was voor mij het moment van, hey shit, zit er niet iets in die combinatie van aan de ene kant zakelijk succesvol zijn en aan de andere kant de wereld een stukje mooier maken of in ieder geval iets aan het systeem veranderen, maar dan van binnenuit.
Ja, dat was toen eigenlijk nog vrij uniek. Hè? Je bent al een tijdje bezig. Wanneer ben je begonnen? Heb je eigenlijk überhaupt gestudeerd? Heb je een studie afgemaakt?
Ik ben economie gaan studeren aan de UvA. Heb ik niet afgemaakt, want in het derde jaar van mijn studie kon ik meedoen aan een Climate Change College. Dat was een soort opleiding van een jaar, waarin we alles leerden over klimaatverandering en ook het doel was om een onderneming op te zetten. Dat was opgericht door Mark Cornelis, een hele inspirerende avonturier, poolreiziger. Dus economie gestudeerd, maar niet afgemaakt.
Ja, dus je bent gaan ondernemen eigenlijk from scratch.
Ja, ik denk dat ik 21 was en toen zette ik mijn eerste bedrijfje op.
Wat was dat?
Was een consultingbedrijfje en wij hielpen ondernemingen om klimaatneutraal te worden. Dus we richten ons op de A-merken zoals MTV, G-Star, Unilever. En duurzaamheid stond heel erg in de kinderschoenen, maar Al Gore die had net zijn film uitgebracht. Dus het begon een beetje te spelen.
Ja.
En het klimaat begon een beetje hot te worden. Dus ik denk dat het was een goede timing. We hebben ontzettend veel geleerd en plezier gehad.
Ja.
Uiteindelijk was het niet een schaalbaar bedrijf, maar het was wel heel leerzaam.
Het was een beetje de tijd dat ik jou dus leerde kennen en met jou aan de stok had. En jij was een soort van wonderboy. Je was hartstikke jong. Ik liep aan de Zuidas te klooien als advocaat. Vond hem heel stom. En jij deed allemaal dingen die heel leuk waren en ook nog goed voor de wereld. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je zo jong bent en je wordt zo gehyped in de media, dat het ook een soort van onrust geeft of misschien wel afleidt van het ondernemerschap.
Zeker, dus de hele media die vond ons geweldig en ondertussen waren we financieel helemaal niet zo succesvol. Het was gewoon een consultingbedrijfje wat de uren moest schrijven.
Ja.
En ik was inderdaad de helft van de tijd bezig om op podiums te staan. En ik had ook nog een MTV-programmaatje. Ja. En nou, ik deed van alles met die media, maar het echte ondernemen was het niet.
Nee.
En dat was inderdaad best wel een soort van... voelde soms wel een beetje schizofreen. Hè? Dus dat, ja. dat je heel succesvol lijkt, maar dat je ondernemertje eigenlijk helemaal niet zo heel goed loopt.
Ja.
En ook intern zorgt dat voor wat onrust. Want de artiest staat weer op een podium te verkondigen hoe het anders moet. Maar ja. wat krijgen we nou echt voor elkaar?
Ja. Dus, want wat deed jouw bedrijf naast... of dat was er nog een consultancybedrijf. Dus er waren ook mensen in dienst die gaven advies over duurzaamheid aan bedrijven.
Ja.
En die dachten, oké, wij willen groeien, wij willen klanten binnenhalen, maar die gozer staat alleen maar leuk te doen op het podium.
Ja, nou, dat is erg gechargeerd, maar daar kwam het een klein beetje op neer. Ja, 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 ja.
Hoe heb je dat opgelost?
Uiteindelijk ben ik drie andere compagnons tegengekomen. Via die Mark Cornelissen, die mij naar de Noordpool had meegenomen, kwam ik toevallig een kerel tegen die architect was en ook helemaal zich op duurzaamheid wil focussen.
Ja.
En mij ook heel goed kon aanvullen op... op dingen waar ik minder goed in ben, zoals hele grote Excel-modellen bouwen en zorgen dat het zeg maar financieel ook echt klopt.
Ja.
En we hadden een heel erg gedeelde visie dat het anders moest, maar dus zoals ik eerder beschreef niet door tegen het systeem aan te trappen, maar juist door het van binnenuit te veranderen.
Ja.
En concreet bedoelden we daarmee dat het gaat over nieuwe businessmodellen en op een andere manier geld verdienen.
Ja.
Die zowel financieel werkt, maar ook de wereld een stukje mooier maakt.
Ja. Dus toen zat je nog steeds aan die advieskant, zeg maar, aan de consultancykant. Dus je gaf andere bedrijven eigenlijk advies over hoe zij duurzaam konden worden en ondertussen een soort van nieuw verdienmodel konden verzinnen. Maar ik kan me voorstellen, als je echt ondernemer wil worden, zoals jij als kind dus al wilde, succesvol, dat je toch ook een eigen product, een soort van schaalbaar groot bedrijf wil bouwen.
Klopt.
Had je dat niet? Dat je denkt van ja, ik ben toch een soort van veredelde uurtjeschrijver als ik hier binnen loop en weer naar buiten loop.
Zeker, dus ik denk na een jaar of drie dat ik daar ook wel achter kwam dat die uren schrijven, dat leuk is hè, om veel van te leren en dat je ook wel iets van impact mee kan maken, maar dat het niet echt schaalbaar is. Dus we hebben heel erg nagedacht over andere modellen en van alles geprobeerd. Hè. Dus we hebben een bedrijfje gehad dat LED-verlichting deed, maar dan met een app en waar je besparing direct kon zien en met de financiering erbij. Nou, hopeloos gefaald. Ik denk het idee was hartstikke leuk, maar het was net na de financiële crisis en niemand die wou een lening aangaan en technologie was er eigenlijk ook niet echt klaar voor.
Ja.
We hebben een ander...
Dat is nu redelijk gewoon geworden, toch? Met al die energiemaatschappijen die zo'n soort van thuis-app hebben.
Zeker, ja. Nee, je ziet dat we eigenlijk nu... We waren net te vroeg, ja. En een ander bedrijfje wat we geprobeerd hebben was met brandstofcellen. Om eigenlijk brandstofcellen in te zetten om het net te balanceren.
Ja.
Nou, dat was ook veel te vroeg. Hè. Je ziet dat nu eindelijk aan het opkomen is, maar... Die technologie was nog niet goed en het was veel te duur en het werkte gewoon niet. Dus we hebben een aantal dingen daarin geprobeerd. Op een gegeven moment hadden we wel vier bedrijfjes tegelijkertijd. Nou, dat was één grote chaos. Dat werkte helemaal niet. Hè. Dus toen de beslissing gemaakt om op één ding te focussen. Om de laatste centjes die we hadden eigenlijk in te zetten om een jaar lang te werken aan een businessplan.
Ja.
En dat is uiteindelijk van de bron geworden.
Wanneer was dat dat jullie van de bron begonnen?
13 december 2013 was de financiering rond. Het was een vrijdag.
Nummer 13, ja.
Precies, een vrijdag nog ook, dus dat was mooi.
Ja.
Vrijdag 13 is mijn geluksdag.
Ja.
En ik denk dat we er toen op dat moment een jaar ongeveer aan het werk waren. Aan het businessplan, het onderzoek.
Oh, dus het bestaat toch alweer 6 jaar?
Ja.
Bijna, ja.
Ja.
Want vertel nog even, wat is Van de Bron en wat doen jullie?
We zijn een platform, een energieplatform, waar vraag en aanbod van duurzame energie bij elkaar komt. En waar consumenten zelf kunnen kiezen van wie ze energie willen kopen. Kan een boer zijn met de windmolen of een particulier met de zonnepanelen en een groot dak die net te veel produceert.
Ja.
En daarmee maken we de energiemarkt transparanter, maar we zorgen er ook voor dat consumenten handelingsperspectief krijgen met hun energierekeningen. Je betaalt als consument zo'n 2000 euro per jaar aan je energie.
Ja.
Maar je weet eigenlijk niet wat ermee gebeurt en waar dat geld naartoe gaat. En wij hebben een platform gemaakt waarbij je wel kan bepalen waar het naartoe gaat. Wie je wil supporten met je energierekening.
Ja. Oogschijnlijk vanaf eigenlijk meet af aan een succes. Het was best wel hyper. Het was een beetje hip. Het was Amsterdamse. We gaan allemaal aan de Van de Bron. Ik zag laatst, hoe heet ze ook weer, die knappe blonde Jennifer Hofman, zag ik op televisie vertellen hoe blij ze is met jullie. Maar was dat dan weer zo'n hyperig buitenkant? Zijn we succesvol, maar eigenlijk verdienen we nog geen pepernoot verhaal? Of was dat ook echt meteen financieel een succes?
Nee, absoluut niet. Nee, dus we kregen media-aandacht in binnen- en buitenland. Hè. Dus echt alle grote dagbladen schreven over onze NOS, RTL Nieuws, maar ook Wired en Fast Company. Dus iedereen vond het een heel gaaf idee.
Ja.
Maar het eerste half jaar liepen de sales voor geen meter. En we hebben daar veel over nagedacht wat nou de oorzaak was. Ik denk de belangrijkste is dat energie een product is wat mensen toch wel spannend vinden. Hè? Van blijft mijn lampje wel branden als ik switch van energieleverancier? En hoe werkt het allemaal?
Dus risico's meenemen.
Iedereen vond het gaaf, maar niemand durfde over te stappen.
Ja.
En dus dat was echt mega spannend. En uiteindelijk hebben we twee, denk ik, belangrijke beslissingen gemaakt na een half jaar. Die het tij hebben gekeerd en die gezorgd hebben dat we wel schaal hebben bereikt. En ook financieel succesvol hebben kunnen worden. En de eerste was eigenlijk alle sales en marketing in-house halen. Dus we hadden dat uitbesteed aan externe, bijvoorbeeld field marketing bureautjes en ook media bureautjes. Nou, dat werkte gewoon niet.
Nee.
Dus we hebben al die mensen naar binnen gehaald. En het tweede is dat we mee hebben gedaan aan een energieveiling van de Consumentenbond toen. En dat is eigenlijk heel plat klantjes kopen. Hè? Dus je moet bieden en wie het laagste biedt, dus wie het minste vraagt voor de energierekening.
Een enorme korting geven.
Precies, hoge korting geven. Die wint al die klantjes.
Ja, terwijl je natuurlijk eigenlijk had willen winnen op je fantastische verhaal. Ja,
precies.
Je cradle to cradle en weten waar het vandaan komt verhaal.
Absoluut, ja, op die transparantie en op het concept zelf.
Ja.
Dus dat was best wel even slikken en ook een hele spannende beslissing, omdat de business case voor het meedoen aan zo'n veiling en hoe diep je kan gaan, die baseer je op hoeveel klanten na een jaar nog blijven en hoeveel er vertrekken. Maar dat weet je niet als startende energieleverancier. Dus dat was een groot risico. Maar dus waar je misschien ook op doelt, zijn er principes die je overboord hebt moeten zetten in het runnen van je onderneming ten opzichte van duurzaamheid, hè? Of ten opzichte van de wereld een stukje mooier willen maken.
Nou ja, je bent natuurlijk iemand die altijd heeft geloofd in de kracht van de boodschap en het verhaal. En je wil natuurlijk dan eigenlijk liefst die klantjes binnenhalen op dat verhaal en niet met een of andere ordinaire korting.
Nee, dus daarin heb ik zeker wel mijn ideeën bij moeten stellen.
Ja.
Dat het soms beter is om mensen te overtuigen op andere zaken dan duurzaamheid zelf. Dus wat ik daarmee bedoel is dat op het moment dat je iemand bijvoorbeeld puur om financiële redenen zonnepaneeltjes op zijn dak laat leggen, zie je dat 9 van de 10 keer mensen daarna ook meer duurzaam gedrag gaan vertonen op andere vlakken. Dus energie gaan besparen, biologische boodschappen doen, you name it. Dus het heeft mij wel het inzicht gegeven dat het vaak handiger is om mensen om andere redenen te overtuigen om mee te doen dan puur die duurzame boodschap.
Ja. Dus je moet ze eigenlijk binnentrekken. Hoe maakt niet zoveel uit? Maar als ze binnen zijn, kun je ze langzaam gaan opvoeden.
Exact. Ja. Dus aardig gezegd.
Met geweld naar binnen trappen en dan ga je ze vertellen.
Verleiden om de goede dingen te
verleiden.
Doen.
Verleiden, ja. Want dat snijdt natuurlijk, die vraag die ik stel, daar zit natuurlijk een beetje die Hollandse, dat Hollandse Calvinisme in. Hè. Wij zijn, en ik heb daar ook wel eens over geschreven, van nature geneigd om mensen in te delen in, nou ja, zakelijke lui, ondernemers die geld willen verdienen, pragmatisch, rationeel, denkend en boomknuffelaars. Eigenlijk.
Ik denk dat het heel gek is dat wij het normaal vinden dat je heel veel geld verdient als je de wereld naar de kloten helpt, om het heel plat te zeggen.
Ja.
Of als je werkt bij een bedrijf dat misschien de wereld in ieder geval niet de goede richting opstuurt.
Ja.
Zoals een groot oliebedrijf, ik noem maar even wat.
Ja.
En dat als je de wereld wel een stukje mooier maakt, of als je wel echt waarde toevoegt voor de samenleving, dat je dan niet geld mag verdienen. Nee. Hoe komt dat nou? Ja, geld verdienen vinden we eigenlijk een beetje vies. Of ik weet niet hoe het komt, maar ik vind het in ieder geval heel gek.
Dan heb je het nog over verdienen. We vinden het helemaal niet erg als mensen gewoon rendement maken. Dat vind ik als zo fascinerend. Dus we vinden het heel normaal dat mensen heel veel belasting betalen over geld waarvoor ze werken. Maar we vinden het ook heel normaal dat mensen nauwelijks belasting betalen over geld wat komt aanwaaien.
Ja.
Vermogensrendement, erfenissen.
Nee, helemaal eens. En dan als je dan gaat kijken waar die rendementen dan vandaan komen, is het vaak ook weer van investeren in fossiele bedrijven. Precies. Of in wapenhandel of wat dan ook.
Ja.
Nee, dus ik denk dat er echt een soort paradigma shift moet komen. Dat we het als samenleving weer juist heel normaal en goed gaan vinden als mensen veel geld verdienen door de wereld juist vooruit te helpen. Door iets toe te voegen aan de samenleving.
Ja.
Wat is geld? Het is gewoon een ruilmiddel die naar duurzame energie laten transformeren, naar een soort circulaire economie laten transformeren. De enige manier om dat te doen is er heel veel geld in pompen. Nou, dat gaat niet met filantropisch geld gebeuren. Hè. Daar zit gewoon een limiet aan. Dus de enige manier om te zorgen dat het kapitalistische systeem, dat we dat aan het werk zetten om die economie te transformeren, is door te laten zien dat je veel geld kan verdienen met duurzaamheid.
Ja. En dat wil je graag laten zien.
Zeker, ja. Ik denk dat heel belangrijk is om te zorgen dat we echt een versnelling krijgen in de transitie of de verandering naar een duurzame economie.
Je moet toch ook in jouw carrière, of de afgelopen jaren met Van der Bron, tegen dat cynisme zijn aangelopen. Heb je wel eens gehad, weet ik veel, dat investeerders of misschien wel politici dit geluid, wat ik net eigenlijk omschreef, hè, van dat... Wat zitten jullie nou te neuzelen? Je bent gewoon een energieboer. Ja, je wil gewoon geld verdienen. Van de Bron? Weet je, dat kun je toch niet controleren. Hoe reageer je daarop?
Nou, dus ik denk dat wat wij essentieel anders doen dan andere energieleveranciers die misschien zeggen dat ze heel groen zijn, maar het ondertussen er eigenlijk alleen maar in zit voor het geld verdienen, niet om die transitie te helpen, is dat we echt een fundamenteel ander businessmodel hebben. Dus we verdienen ons geld op een andere manier.
Ja.
En dus we verdienen ons geld niet door elk kilowattuurtje dat je gebruikt of elke kuub gas die je gebruikt om daar een fee op te pakken.
Ja.
Maar alleen door een abonnement te vragen.
Ja.
En daardoor hebben we onze eigen belangen, dat van het bedrijf, hoe wij geld verdienen, hebben we eigenlijk aligned, samengebracht met de belangen van onze klanten en van de samenleving of van de energietransitie.
Ja.
Namelijk hoe minder energieklanten gaan gebruiken, hoe beter het voor die klant is, voor duurzaamheid is, maar ook voor ons is.
Ja.
Dus ik denk dat soort dingen nodig zijn. Dus andere businessmodellen bedenken die zorgen dat de belangen veel meer gelijk lopen tussen de samenleving, het bedrijf en de klanten. Want dan hoef je er niet meer over te lullen eigenlijk, want dan ga je het automatisch doen.
Want dat is natuurlijk wel een beetje wat er aan de gang is op dit moment. Dat mensen denken, nou, dat belang van mij loopt helemaal niet parallel aan het belang van de staat of grote bedrijven. Ik word gewoon verneukt.
Exact, ja.
Want hoe kijk je aan tegen eigenlijk de ontwikkelingen van de afgelopen jaren? Je bent natuurlijk begonnen zo in die crisistijd. Toen was duurzaamheid wel gaaf. Dat kwam een beetje om, was een beetje ongevaarlijk. Was wel leuk met lampjes en zo. Maar nu is het, het is een heet politiek hangijzer. Mensen zijn echt...
Ik vind dat vreemd en ik denk een aantal oorzaken daaronder liggen. Dus één is dat mensen het gevoel hebben dat de politiek ze niet serieus neemt. Dus dat hele verhaal rondom de CO2-belasting en dat de rekening toch komt te liggen bij consumenten. Hè? Dus begin dit jaar zag je dat de energierekening met 200 tot 200, 300 euro per jaar omhoog ging door met name belastingverhoging.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een heel, heel slecht verhaal van de politiek. Die hebben daar echt totaal niet goed over nagedacht.
Ja.
En daardoor creëer je verzet. Maar een ander belangrijke reden is dat er een aantal grote media-outlets zijn die zich toch heel erg profileren als anti-klimaat.
Ja.
Keihard onwaarheden verkondigen in eigenlijk alles wat maar kan. Dus een voorpagina van de grootste krant van Nederland.
Ja, Makker,
die kopt dat we 130.000 windmolens nodig hebben in Nederland om onze klimaatdoelstellingen te halen. Nou, dat is volstrekte onzin.
Ja.
Dus ik zit aan tafel aan de elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord.
Jij zit aan een van die tafels.
Ik zit aan een van die tafels. Dus ik weet een beetje wat er in die plannen staat en wat er nodig is. Op land hoeven er bijvoorbeeld helemaal geen windmolens bij. Het enige wat er moet gebeuren is dat de windmolens die er staan, dat die wat groter moeten worden en er moet heel veel op zee bijgebouwd worden. Maar 130.000 is volstrekte onzin. Hè? Dus dat soort zaken verkondigen.
Maar wat is dan het belang van zo'n krant? Of welke media outlet dan ook om waarheden te verspreiden?
is een goede vraag. Dus ik denk dat we dat verder direct aan hun zouden moeten vragen. Ja. Maar ik weet niet wat hun belang is.
Gewoon omdat ze geen zin hebben om meer te betalen voor hun energierekening. Gewoon heel micro egoïsme belang.
Maar de grap is zelfs dat je niet eens op de middellange termijn meer betaalt voor je energierekening. Je betaalt juist minder. Het is wel nu investeren, maar als je nu niet investeert, dan krijg je binnen 5 tot 10 jaar de rekening. En dan... Ja. Even uitgezoomd, puur op macro-economisch niveau, zorgt nu niet investeren ervoor dat we straks veel meer schade lijden, economisch gezien. Dus het is gewoon heel dom om niet nu in actie te komen.
Ja.
Waarom is daar zoveel verzet tegen? Ik weet het niet. Er zitten zeker belangen achter, maar er zit ook denk ik een gevoel achter van verandering is slecht. Hè? Laten we het bij het oude houden. Bang voor verandering. Misschien ook een deel gewoon puur krantjes willen verkopen. En dit staat aan. Polarisatie staat aan.
Even terug naar jou als ondernemer. Ik kan me voorstellen dat jij niet de meeste energie haalt uit het managen van weet ik veel, interne processen of aannamebeleid of zo. Hè. Je bent natuurlijk wel iemand die graag op het hoogste niveau denkt. Misschien strategisch, ook wel idealistisch is. Hoe heb je voor jezelf jouw rol vormgegeven binnen dat bedrijf? Want je bent oprichter, dan moet je in het begin natuurlijk alles doen. Van marketing tot whatever, de post ophalen. Hoe is jouw positie nu binnen het bedrijf? Hoe heb je dat eigenlijk voor jezelf geregeld?
Nou, dus de eerste 3,5-4 jaar was ik commercieel verantwoordelijk voor de onderneming. En inderdaad, dan moet je alles zelf doen. Ik heb daar veel plezier uit gehaald, mega veel geleerd. Heel veel fouten gemaakt. En ik denk na een jaar of 3 kwam ik er wel achter dat wat je zegt ook wel klopt. Van ik haal niet het meeste energie uit het managen en uit het inrichten van processen. En eigenlijk een soort bureaucratische organisatie die er ook noodzakelijk is bij de grootte van de onderneming die het nu is.
Ja.
Dus toen heb ik besloten om een stapje terug te nemen of uit de operatie te gaan en iemand anders aan te trekken voor de operationele verantwoordelijkheden.
De CEO.
En een commercieel persoon ook. Dat werkt goed. Hè. Dus ik zit nu meer als, we hebben dat meer op het Engelse systeem gebaseerd, dus een non-executive rol. Dus in Nederland noemen we dat Raad van Commissarissen.
Ja.
Daar krijg ik meer ruimte om na te denken over de strategie en de volgende stappen en investeringen die nodig zijn. En, en dat bevalt me goed.
Ja. Heb jij steun gehad? Heb jij hulp gehad in dat hele traject eigenlijk? Want je bent natuurlijk, je hebt jezelf ontwikkeld van een soort van posterboy van Duurzaam Nederland tot het runnen van een bedrijf dat hele stevige, serieuze ambities heeft. Ik kan me voorstellen dat niet alleen gaat. Heb je een soort van mentor gehad in je tijd?
Ik heb mega veel geluk gehad met een aantal mensen die mij heel erg geholpen hebben. Dus het begon toen ik vrij jong was met een soort business coach. Mark Cornelissen, die poolreiziger, die heeft mij heel erg geholpen. En een jaar of 10 geleden alweer kwam ik Feike Siebesma tegen. Die was mentor of eigenlijk was hij begeleider van een clubje van het World Economic Forum, waar ik bij zat.
Feike Siebesma, de CEO van DSM.
Ja, een hele bijzondere vent die eigenlijk het DSM heeft veranderd en geholpen om dat te veranderen van een petrochemiebedrijf naar een life science en material science bedrijf, wat echt heel erg gaat over duurzaamheid. En hij heeft niet alleen gezorgd dat het nu heel erg gaat over duurzaamheid, maar hij is ook financieel heel succesvol. Hele bijzondere vent. En ja, we kwamen elkaar tegen bij dat clubje. We hadden meteen een goede klik. En hij heeft mij mega veel gesupport. Altijd met het opzetten van de bron. Het rondkrijgen van die investering. En gewoon een
nog
waanzinnig
steeds,
inspirerende
nog iemand die je gewoon af en toe... Ja. Dat World Economic Forum, dan kun je daar iets over vertellen? Is dat een soort duister gezelschap? Daar gaat de Hollandse onderbuik ook altijd op aanslaan. Want al die mensen zoals jij, die komen dan met private jets naar Davos gevlogen om te vertellen dat wij niet meer mogen vliegen. Wat gebeurt daar in die achterkamertjes?
Nou, ik heb geen private jet hoor, dus maak je geen zorgen. Ik ben één keer naar Davos, mocht ik daar naartoe. En ja, wat gebeurt daar? Er wordt denk ik op heel hoog niveau bediscussieerd hoe het moet met de wereld. Maar je ziet in ieder geval, toen ik daar 5 jaar geleden was, zag je heel duidelijk wel een verschil in mensen die dat deden om de wereld een stukje mooier te maken. Er waren echt oprecht wel mensen, ook zoals Fijke, die daar eigenlijk alleen maar waren om te zorgen dat dat die agenda de goede kant op gaat. Dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid, maar ook voor honger en voor armoedebestrijding. Maar er waren ook toch wel heel veel mensen die daar eigenlijk puur kwamen om zaken te doen en om geld te verdienen.
Ja.
En ik was daar als onderdeel van een clubje van, dat noemen ze Global Shapers. En het was een jong clubje mensen onder de 30. En dat vonden ze toch wel gek. Wij waren daar voor de eerste keer. Je zag dus heel duidelijk een soort tweedeling in CEO's en politici en mensen die dat dus heel gaaf vonden, dat er een soort nieuwe generatie daar was. En andere mensen die dachten van, nou, dat is echt helemaal verkeerd.
Dit is nog niet verdiend.
Precies. En wat komen die snotneuzen hier doen? En laat ons gewoon zaken doen. En het op de oude manier doen. Dus dat was een mooie ervaring. Ik denk, wat me ook wel opviel, is dat we hebben zo'n idee van, oh ja, daar wordt dan bepaald hoe we het gaan doen met elkaar in de wereld en wat er allemaal moet gebeuren. Als je dan met die mensen spreekt, dan zie je eigenlijk dat de meeste van die lui hebben ook niet echt een idee.
Nee.
Hè, dus
iedereen doet maar wat.
Nou, een beetje wel. Natuurlijk zijn er mensen met visie. Natuurlijk zijn er mensen met hele duidelijke denkbeelden. Maar de wereld is een chaotische, complexe aangelegenheid.
Ja, dat is natuurlijk wel iets wat opvalt aan deze tijd. Dat mensen vaak geloven in complottheorieën. Dat een soort van groot. Ik heb ook altijd het idee, dan overschat je de bovenlaag. Dan overschat je die achterkamertjes. Want die mensen die weten het ook allemaal niet.
Enorm, enorm. Ik vond het bijna een beetje eng. Van, oh, dit zijn dan de mensen die het moeten weten. Maar ik kreeg niet echt het gevoel dat ze dat deden.
Hoe zorg jij dat je het weet? Als je nog iets mag noemen waar jij inspiratie uit haalt, een boek of een, weet ik veel, een muziekstuk of een wandeling. Wat is voor jou toch een beetje leidraad? Je lijkt me wel iemand die boeken leest.
Probeer ik zeker te doen. Dus ik luister veel boeken. Want ik heb 2 jonge kindjes en een drukke baan natuurlijk. Dus ik heb een aantal jaar geleden ontdekt dat boeken luisteren, dat je toch best wel vaak daar wel tijd voor hebt.
Ja, net zoals podcasts.
Precies, en podcasts. Ik luister veel podcasts. Het boek wat mij heel erg inspireerde om een beetje te duiden waar deze tijdsgeest over gaat, is van Yuval Noah Harari. Dus die heeft een aantal boeken geschreven. Sapiens, Homo Deus en als laatste 21 Lessons for the 21st Century.
Ja.
Dat laatste.
Een beetje als Jordan Peterson, 12 Lessons.
Ja, precies.
Een andere boodschap, denk ik.
Heel anders, ja. ja. Nee, ik vond het een mooie boodschap die, wat bijgebleven is aan dat boek, is dat onze beslissingen steeds meer gemaakt worden door algoritmes. Ja. Dus we laten eigenlijk steeds meer beslissingen over aan de grote tech-platforms.
Ja.
En daardoor is het juist heel belangrijk om meer naar binnen te keren. Dus om je bewuster te worden van alle beslissingen die je maakt. En een van de dingen die ik naar aanleiding van dat boek probeer te doen, nog lang niet lukt het me elke dag, maar is gewoon elke dag even 10 minuten mediteren. En even nadenken over, of even stilstaan bij je eigen gedachtes en je emoties en wat dat met je doet. En ook hoe beïnvloedbaar je dus eigenlijk bent.
Ja. Dus eigenlijk even in jezelf keren om bestand te zijn tegen het gebeuk van de social media en de platforms die jou willen beïnvloeden.
Klopt, ja.
Nou, met een wijze les. Dankjewel, ik neem nog een slokje van mijn whisky en dank voor je komst, Art.